Ja, hallo Willem, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij ook. En dit is een interview met Willem Middelkoop over zijn verwachtingen voor 2015 wat betreft goud, grondstoffenmarkten en aandelenmarkten. Willem, wat was het belangrijkste voor vorig jaar? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen van vorig jaar?
Ja, er waren natuurlijk een paar hele grote belangrijke onderwerpen. Die gedeeltelijk wel en niet met de financiële markten te maken hadden. Ebola, dat zag er even heel ernstig uit, maar eigenlijk is dat al onder controle. Dan hadden we natuurlijk ISIS, de opkomst van IS. Heeft natuurlijk de nodige gevolgen voor het Midden-Oosten en daarmee mogelijk voor de olie. Maar je zag zodra de echte oliegebieden bedreigd werden, dat Amerika en de bondgenoten onmiddellijk begonnen in te grijpen, omdat IS mag best voor wat onrust zorgen in het Midden-Oosten, maar ze mag niet aan te grote oliebronnen komen. En de andere grote ontwikkeling was natuurlijk Poetin en Oekraïne, meteen na de Olympische Spelen. En dat heeft natuurlijk vergaande gevolgen, want dat heeft ertoe geleid dat Amerika een werkelijke all-out economic war is begonnen. Dus mensen vragen wel eens wanneer begint de oorlog met Rusland. Nou, die is al bezig, alleen op economisch gebied. En we hebben gezien dat Amerika alles wat ze kunnen gebruiken uit de kast hebben getrokken om de roebel te laten crashen, de olieprijs te laten crashen. En dat doen ze eigenlijk op dezelfde manier zoals we dat al zo lang in de edelmetaalmarkten zien. De prijs voor olie wordt bepaald op de termijnmarkten. En als je maar onbeperkt diepe zakken hebt, en dat heeft de Fed, want ondanks de tapering is de balans van de Fed vorig jaar enorm gegroeid en is de staatsschuld van Amerika zelfs met 1000 miljard gegroeid. Als je onbeperkt diepe zakken hebt, ja, dan kan je onbeperkt op papier olie gaan verkopen en dan kan je zo'n prijs kunstmatig laten dalen. En een Russisch parlementslid en lid van de Economische Commissie heeft gezegd dat Saoedi-Arabië Amerika toestaat om een half jaar lang die prijs scherp naar beneden te brengen. En daarna gaat het te veel pijn doen, ook voor Saoedi-Arabië. En heel opvallend, een grote insider in Amerika, de Texaanse olieboer, even zijn naam kwijt, Boone Pickens. Die heeft in een interview gezegd, nog deze week, dat de olieprijs binnen 12 tot 18 maanden weer op $100 staat. En nou, dat is precies in overeenstemming met mijn analyse, is dat dit een zeer kunstmatige daling is van de olieprijs. En die geeft grote kansen voor beleggers voor de komende, 18 tot 24 maanden.
Dus jij voorziet een bodem in de olieprijs bij dit niveau?
Nou, of het nou precies dit niveau is, op korte termijn is alles mogelijk. Maar als je naar alle karakteristieken kijkt van een bodem, de hoge volumes, de steilheid van de daling. Dan kan je wel stellen dat we nu rond een bodemniveau aankomen. Het is bovendien precies 50% is van de prijs af. Nou, dat zie je technisch ook vaak dat daar steun wordt gevonden. En wij zijn binnen het fonds aan het kijken, terwijl olie en gas vooral niet onze speerpunten zijn. Maar we gaan nu ook wat doen in dat gebied.
En vorig jaar stelde je dat die olieprijs hoog zou blijven.
Ja.
De daling van die olieprijs, dat is echt de verrassing van vorig jaar, zou je kunnen noemen. Waardoor is die daling veroorzaakt?
Nou, wat ik net al vertelde, als je de olieprijs erbij pakt, dan zie je dat we begin dit jaar, was gewoon die olieprijs, zoals voorspeld, hè, rond de $100. We hebben tot en met juni boven de $100 gestaan. En toen waren de Olympische Spelen afgelopen en toen begon het geweld om de Krim. En toen pas begon de olieprijs te dalen. Dus de olieprijs begon niet te dalen door supply and demand. Alleen Amerika gebruikt nu het verhaal dat door de oil shale revolutie Amerika steeds meer olie produceert, wat waar is. Want er is 1 miljoen vaten bijgekomen in een jaar aan Amerikaanse productie. En de vraag naar olie die is wat tegengevallen met 500.000 vaten. Dus Amerika gebruikt dat nu al als een verklaring voor die daalde olieprijs. Maar dat is echt onzin, want de oliemarkt is nog steeds relatief gespannen. En de vraag naar olie die stijgt jaar op jaar en de productie kan dat maar nauwelijks bijhouden. En wat er in Amerika gebeurt met het oil shale, dat is een prachtig succes voor de Amerikanen. Die zijn bijna energy independent. Maar ja, dat is niet op lange termijn vol te houden op deze manier, die groei. En ik blijf erbij dat we een hele problematische situatie hebben voor olie op langere termijn. En het is niet voor niks dat bijvoorbeeld Saudi-Arabië 30 kerncentrales op de tekentaken vol heeft liggen. Nou, dat ga je niet doen als je onbeperkt olie in de grond hebt liggen.
Nee. En er wordt wel gesteld dat die daling van de olieprijs een soort wapen van de Verenigde Staten en Europa is om Rusland te straffen. Deel je deze mening?
Ja, wat ik net al vertelde, het is een all-out economic war. En Amerika heeft dat eerder uitgehaald, hè, met Iran, om daar hyperinflatie te gang te zetten. Ze hebben Iran verstoten uit het SWIFT, internationale SWIFT bankaire systeem. Dus Amerika die heeft heel goed door dat je vaak een land beter economisch kan treffen dan met bommen en granaten. En ook die lage olieprijs, die treft vooral de vijanden van Amerika. Het treft Venezuela, waar nu hyperinflatie aan het ontstaan is. Het treft Iran, het treft Rusland. En ook in de jaren 80 weten we dat Reagan en Thatcher hebben samengespannen om de grondstofprijzen laag te houden. Om zo Rusland van inkomsten van extra inkomsten af te houden. En daarbij heeft Reagan er toen voor gezorgd dat er een wapenwedloop ontstond met ruimtewapens. Waardoor de kosten voor Rusland omhoog gingen, de inkomsten gingen naar beneden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot faillissement en de ineenstorting van de Sovjet-Unie. En dat is iets wat Poetin niet is vergeten. En Poetin heeft alle belang bij eigenlijk om Amerika te willen straffen. Alleen ja, Amerika is Poetin toch wat dat betreft te snel af. En ik ben heel benieuwd hoe Poetin hier verder mee om zal gaan. Want Poetin ziet natuurlijk zijn economie ineens rompelen. En Poetin weet heel goed hoe de hazen lopen. En Poetin is natuurlijk een sluwe vos. Dus ik ben heel benieuwd of hij nog een joker achter de hand heeft.
Wat denk je dat er zal gebeuren in Rusland? Zal die economie helemaal instorten? Of denk je dat, wat zal Poetin volgens jou doen?
Nou, Poetin zit natuurlijk in een heel moeilijk pakket. Er ontstaat nu een diepe recessie. Echt een diepe recessie. De importprijzen die gaan natuurlijk door het dak, omdat die roebel is gehalveerd in waarde. Poetin zit heel erg moeilijk. En de grote vraag is natuurlijk, hoeveel steun heeft Poetin in eigen land? Niet zozeer van een volk, want die steun ligt heel hoog. Maar hoeveel steun heeft hij, zeg maar, in zijn eigen machtsbasis? En Poetin heeft al een paar keer aangegeven dat hij best wil praten en wil onderhandelen. Want het begint natuurlijk pijn te doen. En Amerika vindt het prachtig dat die pijn, dat het nu pijn gaat doen. En die gaan nu wat extra druk op de ketel zetten. Dus ik ben erg heel benieuwd hoe dit af gaat lopen. En ja, dit kan toch wel grote gevolgen hebben. Want de bewegingen zijn nu natuurlijk echt heel groot geworden.
Ja. En denk je dat Poetin mogelijk zal aftreden?
Ja, het ligt natuurlijk niet in de aard van het beestje. Maar er kunnen natuurlijk krachten op gang komen binnen een... binnen een Kremlin, waarbij hij wordt geofferd. Kijk, Poetin lijkt me niet het karakter die zegt, ja, sorry, ik heb het fout gedaan. We gaan nu iets anders doen. Dat lijkt me niet zijn karakter. En ik denk ook dat Poetins machtsbasis eigenlijk wel heel groot is. Dus ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar ik ben wel bang dat er nog ergens een konijn uit de hoge hoed gaat komen. Maar hoe die eruit gaat zien, dat weet ik ook niet. Maar ik weet bijvoorbeeld dat men in Londen, in de city, is men extreem huiverig voor bijvoorbeeld een grote cyberaanval. We weten dat Rusland in staat kan zijn om financiële markten plat te leggen met een cyberaanval. Kijk, tot nu toe zijn dat soort dingen niet echt gebeurd. Er zijn hooguit testen in die richting uitgevoerd, maar... Ja, tot nu toe heeft Poetin zich eigenlijk rustig gehouden, behalve wat hij zelf in Oekraïne natuurlijk aan het doen is. En op de Krim.
En denk je dat er een echte oorlog komt tussen Rusland en Europa en de Verenigde Staten?
Nee, die kans lijkt me heel klein. Want Poetin beseft wel natuurlijk dat hij militair gezien, stelt hij natuurlijk niets voor. De uitgaven van Frankrijk, die zijn geloof ik jaarlijks bijna even groot als de totale defensieuitgaven van Rusland. En nee, kijk, Poetin is misschien een sluwe vos, maar het is geen gek. Het is geen Hitler die rijdt alles op het spel te zetten. Het is natuurlijk een schaker, het is een sluwe vos. Maar het lijkt er nu toch op dat hij een beetje fout heeft gegokt. Maar nogmaals, vergeet niet dat Poetin erg wordt gesteund, in ieder geval financieel-economisch, door China. Een hele belangrijke ontwikkeling. China heeft Rusland op geen enkele manier veroordeeld het afgelopen jaar. Niet voor wat er op de Krim is gebeurd, niet wat er in Oekraïne is gebeurd. Ook niet wat er rondom MH17 is gebeurd, waarvan natuurlijk nog maar de vraag is wie daar nou echt voor verantwoordelijk was. Dus Rusland weet zich gesteund door China. En Rusland krijgt denk ik voldoende financiële steun uit China om zich eigenlijk geen... ze maken zich wel zorgen, maar het bestaan van de staat, het bestaan van de economie, het bestaan van de financieringsmogelijkheden, dat staat echt niet op het spel, omdat China een lifeline toewerpt. En we hebben al gezien dat China enorme contracten heeft gesloten op olie- en gasgebied, ter waarde van 400 miljard. De contracten die Rusland heeft opgezegd met westerse bedrijven, met name Duitse bedrijven, worden gretig overgenomen door Aziatische bedrijven. En China en Rusland, als die elkaar toch blijven steunen, dan is dat voor Amerika en voor Europa, maar met name voor Amerika, een grote zorg.
Wie denk je dat die MH17 dat vliegtuig heeft neergeschoten?
Nou, dat is net zo'n moeilijke vraag als wie zat er achter 9-11. Want het officiële verhaal, dat rammelt aan alle kanten. Dat deugt niet, dat stinkt. Net als bij 9-11. Je moet je altijd afvragen bij dit soort dingen. Hoe benefits? Hè? Wie heeft er belang bij? Nou, we weten dat Amerika heel graag een aanleiding vond voor een verregaande sanctionering van Rusland. Dus het kwam Amerika verdomd goed uit. Als je analyseert wat er is gebeurd, hè, het niet sluiten van het luchtruim, het zaakje stinkt. En we zien dat nu ook al bij de onderzoeksgegevens, de onderzoeksrapporten, het onderzoek. Er is een afspraak gemaakt waarbij de Oekraïne in feite bepaalt wat er wel en niet naar buiten wordt gebracht. Als je verdiept in wie er nu in Oekraïne de baas zijn, dat zijn een stelletje neonazistische idioten eigenlijk. Dus ik vind het heel erg eng wat daar gebeurt. En ik vind het ook heel raar dat Amerika, die zei binnen 24 uur dat ze de bewijzen hadden dat Rusland erachter zat, maar vervolgens hebben ze stilgehouden. Terwijl Rusland heel veel data heeft gedeeld met de wereld, zitten nog steeds de Amerikaanse bewijzen te wachten. Nou, Amerika die begint keer op keer te roepen dat ze de bewijzen hebben. Nu ook weer in die Sony-hekzaak met Noord-Korea. Ze hebben de bewijzen dat Noord-Korea erachter zit. Maar ook die bewijzen hebben we nog niet gezien. En ook dat lijkt niet het echte verhaal. Dus steeds meer mensen, ik merk toch in de reacties op Twitter en in de media, steeds meer mensen beginnen zich af te vragen of we Amerika nog wel kunnen vertrouwen op dit gebied.
Dus volgens jou ligt het niet voor de hand dat de Russen en de rebellen dat vliegtuig hebben neergeschoten?
Oh, dat zou goed kunnen. Maar als je afvraagt wie er het meeste belang bij had, dan was dat eigenlijk Oekraïne en Amerika.
Dus zouden zij dat eventueel ook neergeschoten kunnen hebben?
Nou ja, we weten, er zijn allemaal raar.
Neergehaald.
Er waren NATO-oefeningen in dat gebied. Er werden transponders uitgezet van vliegtuigen. Er zijn hele rare dingen gebeurd in die periode. Dus ik hou alle opties open. Het is net als met 9-11. Ik zeg altijd, ik weet niet wie het heeft gedaan. Maar het officiële verhaal, dat stinkt. Dat blijft.
Ja. Ja. Ja, maar jij bent iemand van heel scherpe uitspraken. En wat is nou in dit geval aan de hand dan?
Ja, dat weet ik niet. En ik ga geen uitspraken doen waar ik niet achter kan staan. En ik weet het niet. Ik heb alleen vanaf de eerste dag geroepen. Je hebt het waarschijnlijk gevolgd op Twitter. Ik heb vanaf de eerste dag geroepen. Dit zaakje stinkt. Binnen 3 uur lag er een zogenaamde bewijsvideo met een opgenomen gesprek dat de rebellen het hadden gedaan. Nou, als je weet hoe dat soort video's normaal gesproken naar buiten komen, daar moet eerst de minister naar kijken, daar moet de premier naar kijken, dat moet toch in elkaar worden gezet. Dat kan niet binnen 3 uur liggen. Dus er zijn een paar dingen die kloppen gewoon niet. Het stinkt, het zaakje stinkt.
Dus het lijkt op een vooropgezet plan?
Nou, we hebben in het verleden vaker gezien dat er false flag operaties zijn geweest. En false flag operaties betekent dat je een militaire actie uitvoert onder de vlag van iemand anders, waarmee je eigenlijk een ander in discrediet wil brengen. En ja, dit Dit heeft er alle schijn van dat dit, dat dit in dezelfde categorie hoort. Dat het een false flag operatie blijkt te zijn geweest. Maar dat is heel moeilijk om te bewijzen.
Dus het is mogelijk, zeg je, dat het een false flag operatie geweest van...
Het zou mij niets verbazen als later blijkt, hè, als alle kruidampen zijn opgetrokken. Zoals de aanleiding van de Vietnamoorlog, hè, het Tonkin-incident, bleek later door Amerika in scène gezet te zijn. Hè. Het is een false flag operatie geweest. Er zijn zoveel false flag operaties geweest die de aanleiding zijn geweest voor een conflict. En het zou mij niets verbazen als later blijkt dat hier de waarheid ook heel anders ligt.
Ik hoop gewoon dat het in ieder geval... de waarheid wel boven tafel komt.
En... ik ben bang dat dat niet gebeurt. En zeker niet op korte termijn. Ze gaan eerst nog heel lang dat onderzoek doen. En dan zal je zien dat ze misschien zeggen... dat ze weten... het is neergeschoten door een raket. Misschien wel door een bugsysteem. Maar wie dat heeft bediend en wie dat heeft afgeschoten... dat kan niet met zekerheid worden vastgesteld. En dan zijn we nog niks opgeschoten. Maar wat zo raar is... er staat, er is door journalisten een groot belangrijk onderdeel, een wrakstuk van de Boeing MH17 aangetroffen ergens bij een boerderij. Dat is het stuk waar heel veel zichtbare kogelgaten in zitten. Of in ieder geval gaten, of nou van kogels of van shrapnel is, dat is onbekend. En er zijn heel veel brokstukken nu opgehaald en naar Nederland gehaald. Maanden later, een half jaar later. Maar dat brokstuk is gewoon niet meegenomen. En dat lijkt me toch wel van belang. Dat zijn hele elementaire delen voor het onderzoek. Dus er is op zijn minst heel erg slordig gewerkt.
Denk je dat dat... dingen worden achtergehouden door de Nederlandse regering en door Oekraïne.
Dat is aantoonbaar in het eerste rapport voorlopig onderzoek van de onderzoeksraad. Daar staan bijvoorbeeld alleen de civiele luchtbeweging en de militaire luchtbeweging. Daar wordt met geen woord over gerept. Hè. Er zijn militaire vliegtuigen in de lucht geweest die dag. Dat hebben verschillende ooggetuigen verteld. En waarom komen die niet voor in dat onderzoeksrapport? Dat zijn al van die dingen. Waarom wordt dat verzwegen?
En denk je dat het toch uiteindelijk iets van een waarheid boven tafel komt? Of denk je dat de hele waarheid nooit boven tafel komt?
Het zou me niet verbazen als wij de komende jaren niet de volledige waarheid hierover gaan horen.
Okay. Huh? Tot zover Rusland en de MH17. Vorig jaar zei je dat je je visie constant bijstelt. Is dat grotere plaatje volgend jaar veranderd?
Nee, eigenlijk niet. Alleen door de ontwikkeling in Rusland en de Krim. Dat heeft een, dat is echt een hele nieuwe ontwikkeling. Maar ik heb erg over nagedacht wat voor gevolgen dat heeft voor mijn big reset-achtige ontwikkeling die ik voorzie. We zien dat China, dus Rusland... enorm steunt. En dat steunt mij weer in mijn gedachten, in mijn theorie, dat Rusland en China toch eigenlijk een beetje samenspannen tegen Amerika. Amerika wil heel graag die dollar-hegemonie behouden. Amerika wil graag die leider zijn van niet alleen het Vrije Westen, maar eigenlijk van de hele wereld. En je ziet dat Rusland en China een gezamenlijk belang hebben om Amerika's rol in te perken. En waar Amerika een volledige financiële oorlog voert tegen Rusland, is Amerika een volledige economische samenwerking hebben ze opgetuigd met China. Hè. China wordt overal in betrokken. Een van de zes topdirectieleden binnen het IMF is een hoge Chinese bankier. Jean-Claude Trichet, de oud-president van de ECB, heeft verklaard op een belangrijke conferentie in China dat er onderhandelingen worden gevoerd met opkomende economieën, met name China, over een nieuwe fase voor het financiële systeem. We hebben op twee conferenties in China bevestiging gekregen deze zomer dat er inderdaad achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe fase voor het financieel-economisch systeem. En dat wisten we nog niet een jaar geleden. Een jaar geleden, toen ik met jou sprak, had ik alleen een theorie dat er achter de schermen zou worden gesproken over een nieuwe fase voor het financiële systeem. En inmiddels hebben we die bevestiging. En En dat vind ik een... En we hebben ook de bevestiging gekregen van twee rapporten van zakenbanken dat er wordt gesproken over debt restructuring, schuldsanering, hè, van overheidsschulden. Nou, dat is ook een onderwerp wat in de massamedia nog niet naar buiten is gebracht. En dat zijn twee hele belangrijke onderdelen van de Big Reset-theorie. Die onderdelen zijn dat er een grote schuldsanering moet komen van overheidsschulden. Kijk naar Japan, kijk naar Amerika. En het andere is dat er wordt gesproken met China over een volgende fase van het financiële systeem en wat de rol van China daarin gaat zijn.
En je stelt al in een update van je boek The Big Reset dat er al een nieuw goudstandaard al de facto gecreëerd is, omdat sommige centrale banken, waaronder die van Nederland, hun goud terughouden naar binnen.
Ja, nou, dat is maar een van de voorbeelden. Die uitspraak is trouwens niet door mij ontwikkeld. Ik ben niet degene die zegt dat er een nieuwe goudstandaard in de wereld wordt gemaakt. Of zich bezig is te ontwikkelen. Het is een uitspraak van een gezaghebbende journalist van de Telegraph uit Engeland. En die heeft geschreven eigenlijk al een aantal maanden geleden dat er sprake is van eigenlijk een nieuwe de facto goudstandaard in de monetaire wereld. Omdat landen aan de ene kant bezig zijn goud te accumuleren, denk daarbij aan China en aan Rusland. En aan de andere kant zie je dat landen Amerika niet meer vertrouwen en hun goud aan het repatriëren zijn. Er zijn maar liefst 6 Europese landen goud aan het repatriëren of er zijn discussies daarover. En ja, dat is duidelijk een hele grote nieuwe ontwikkeling die gelukkig geheel past in het scenario wat ik beschrijf in de Big Reset. En dat samen met dus die geplande schuldsanering en dat samen met de ontwikkeling waarbij de Chinese munt waarschijnlijk onderdeel gaat uitmaken van die special drawing rights van het IMF. Het IMF geld, dat wordt in de loop van 2015 verwacht. Dat sterkt mij enorm in mijn gedachten dat wat ik heb opgeschreven in dat boek, dat toch ja, erg dicht bij de waarheid lijkt te komen. En nou, voeg daarbij ook het feit dat mijn boek, vorig jaar zei ik tegen je, ik hoop dat ik het in China kan uitgeven. En dat was toen mijn grote wens voor 2014. Op 10 mei, of 10 april dit jaar is mijn agent met het boek tijdens de London Book Fair naar de Renmin University Press gestapt, de grote Chinese academische uitgever die verbonden is aan de staatsuniversiteit, de Renmin University. En 4 dagen later zeiden de Chinezen dat ze het boek wilden uitgeven. En hij zei, dat is ongekend dat Chinezen dat zo snel hebben beslist. Dus ik heb daardoor het afgelopen jaar redelijk wat contact gehad met Chinezen. En niet op het laagste niveau, ook professoren van de universiteit. En nou ja, het lijkt er toch op dat die Chinezen in ieder geval dit verhaal heel interessant vinden.
Waarom vinden ze dat interessant? Wat hebben Chinezen aan zo'n Big Reset?
Nou, ik denk dat de Chinezen herkennen. Nou, ik denk het niet. Ik heb gemerkt dit jaar. Ik heb gemerkt dat de Chinezen heel veel herkennen in de manier waarop ik de internationale financieel-economische wereld beschrijf. En een heel mooi voorbeeld daarvan is, ik vroeg voor het persbericht aan de Chinese uitgeverij of ze een of twee zinnen op wilden schrijven. Nou, ik had verwacht dat er obligate tekst kwam. En het boek was toen nog niet eens in Chinees vertaald. En ook Chinezen lezen toch moeilijker Engels. Maar toen kwamen ze met een statement wat me heel erg verraste. En het statement was het volgende. Dat mijn visie helemaal ingaat tegen de mainstream visie in het Westen. Dus dat ik een soort contraire visie heb in het Westen. Maar dat mijn visie heel goed aansluit bij hoe de Chinezen de ontwikkelingen zien in het komende decennium. En toen dacht ik van wauw, jullie hebben het boek echt gelezen. Je hebt het boek goed gelezen. En je begrijpt het boek ook. Dus ze snappen dat mijn visie niet geliefd is, niet gewild is en zelfs een beetje verguisd wordt in het Westen. Maar zij omarmen dat volledig. En vergeet niet die Renmin University, dat is een van de topuniversiteiten in China. En dat is waar de politieke kader wordt opgeleid. Dat is de universiteit van de Chinese Communistische Partij. En ik sprak op een gegeven moment met een van die professoren of we niet een soort summer course konden ontwikkelen. om in de zomer 2015 college te geven over dit soort onderwerpen. En toen zei hij, nou, dat doen we al jaren. We halen elk jaar de 1000 beste en slimste financiële studenten uit het land naar onze universiteit om ze daar bij te scholen op dit soort onderwerpen. Nou, dat vind ik... Ik heb wat dat betreft een ongelooflijk jaar achter de rug. Ik had niet durven dromen dat het zo zou zijn ontvangen.
En je stel dat je het grotere plaatje bevestigt jouw visie van een big reset, van ontwikkelingen op monetair gebied, van Trichet die denkt aan een schuldherstructurering, van centrale banken die hun goud terughalen. Voorzie jij nog steeds dat goud naar $7,000?
Nou, 7.000. Ik heb altijd 5.000 als target gehad. Ik heb altijd gezegd, ik verkoop de posities die wij hebben binnen het fonds. Die gaan we pas grootschalig afbouwen als we in de buurt van de $5,000 komen. Want er zijn verschillende ratio's, er zijn verschillende historische parallellen te trekken waarbij je tot $5,000 tot $7,000 als einde van deze goudbeweging uitkomt. Een goudbeweging die begonnen is in 2000. En die nu weliswaar een mooie lange pauze heeft laten zien tussen 2011 en 2013. Maar vergeet niet, alleen in 2013 is goud mondiaal gedaald. Hè? Als je vergelijkt tussen 1 januari en eind december. Want vorig jaar daalde goud weliswaar in dollars 0,02%. Maar in al andere valuta was het weer een positief jaar voor de fysieke goudprijs. Dus de afgelopen 14 jaar is 13 jaar lang de goudprijs gestegen en is bij 1 jaar lang de goudprijs gedaald.
Waarom is je voorspelling voor de goudprijs van 1500 per ounce en de zilverprijs van 30 niet uit?
Nou ja, we hebben een continuering gezien van het patroon wat we in 2013 al heel sterk zagen. Dat was continue aanvallen op de goud- en zilverprijs door middel van futures. Echt continu. We hebben in april 2013 die beruchte aanval gehad op 15 en 17 april, waarbij de goudprijs zonder enige reden $200 naar beneden werd geschopt door onnoemelijke hoeveelheden goud op papier te verkopen. Dat heeft toen geleid tot een ongelofelijke vraag naar fysiek goud in Azië. De vraag naar fysiek goud, waar ik al jaren op wijs, die vanuit China op gang zou komen, nou, die is ook helemaal tot wasdom gekomen. In 2011 was de vraag naar fysiek goud vanuit China was 700-800 ton per jaar. Die vraag is nu 2000 ton per jaar. Dat was in 2013 zo, dat was in 2014 zo. Maar we hebben dus een fysieke vraag vanuit China van ruim 2000 ton. De wereldgoudmijnproductie is 3000 ton. En we zien nu dat de fysieke vraag naar goud vanuit Rusland, India, China, die is groter dan de wereldgoudmijnproductie. Nou, dat kan natuurlijk niet een dalende goudprijs opleveren langjarig. Dus dit moet je toch zien als een lange correctie binnen een grote uptrend. En ik ben ervan overtuigd dat wij teruggaan naar 1500. Ik ben ervan overtuigd dat de goudprijs teruggaat naar $2000. En ik ben ervan overtuigd dat de goudprijs verder gaat stijgen op $2000. Alleen, ik heb vorig jaar geen gelijk gehad. Op korte termijn zijn daar zaken moeilijk te timen. Maar ik blijf bij die lange termijn doelstelling.
En geloof je dus voor dit jaar weer een goudprijs van 15?
Nou, ik heb het nog eens teruggelezen inderdaad het vorig jaar zei. En ik zou bijna willen zeggen, we kunnen het letterlijk overnemen. Want die koersdoelen die daar staan, goud naar 1500, zilver naar 30... Dat zou zomaar dit jaar kunnen gebeuren. Wat dat betreft laten we die maar gewoon laten staan.
Denk je dat we gebodemd hebben?
Ja. En kan je ook eigenlijk door een aantal belangrijke indicatoren wordt dat bevestigd. Als je kijkt naar de koersontwikkeling van bijvoorbeeld de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven op goud- en zilvergebied. Bijvoorbeeld Royal Gold. Dat is zeg maar de grootste, meest stevige, meest veilige beursgenoteerde goudbedrijf. Nou, die noteert op dit moment geloof ik 70% boven haar low. De meeste goede goudbedrijven, echt solide goudbedrijven, zilverbedrijven, die noteren ruim boven de dieptepunten. Max Silver, Fortuna Silver noteren 75% boven hun lows op dit moment. En dat is voor mij een bevestiging dat de insiders de goede aandelen al aan het terugkopen zijn. En we hebben net gezien gisteren dat bijvoorbeeld de HUI-index, de Goldbugs-index, waarin de 15 grootste beursgenoteerde goudbedrijven zitten, die is door het 50-daags gemiddelde gebroken. En is nu hard op weg naar het 200-daags gemiddelde. Nou, dat zijn van die typische bodemingspatronen. Die index, die HUI-index, die is gebodemd rond 150. Dat is precies het niveau waar we na de Lehman Crash op hebben gebodemd in 2008, 2009. En daarna is die index verviervoudigd in 2 jaar. En we zien nu een snelle beweging gelukkig omhoog. We staan op dit moment, wat is het nu? Dus de derde handelsdag nog maar van dit jaar. Staan we al 7% hoger met het fonds voor dit jaar. Dus gelukkig een snel herstel. Maar ja, zo begon 2014 ook. Dus we moeten ons niet te snel rijk rekenen. 2014 begon ook sterk. En daarna kwam er een hoop tegenslagen. Hopelijk zet het herstel dit jaar wel door.
Je, vorig jaar zei je dat het een heel uitstekend moment was om goudmijnen te kopen. Zilver en goudmijnen. Verwacht je nadien zijn ze nog goedkoper geworden. Verwacht je dat ze dit jaar wel...
Ja, vorig jaar waren ze extreem koopwaardig als je naar allerlei ratio's keek. Die ratio's zijn alleen maar beter geworden. Ik blijf erbij. Wij zijn contraire beleggers. Wij zijn beleggers voor de lange termijn. Als dingen goedkoper worden, dan worden wij in feite blij. Want we kunnen meer kopen voor hetzelfde geld. Het is niet leuk voor bestaande participanten. Maar we hebben een instroom van meer dan 10 miljoen gezien in de laatste 18 maanden. Dus we zien dat er heel veel mensen wel doorhebben dat er nu koopjes te halen zijn. En wat dat betreft hebben wij geduld. En ik hoop dat... ik verwacht eigenlijk... Kijk, markten kunnen niet blijven dalen. Alles in onze maatschappij is een golfbeweging. Licht is een golf, geluid is een golf. Financiële markten verlopen via golfbewegingen. Als je 3 jaar lang... zo'n zware correctie hebt gezien zoals we dat in de edelmetaalmarkt hebben gezien, terwijl de vraag naar het onderliggende fysieke product zo enorm is, dan kan het niet anders dan dat die markt op een gegeven moment sterk gaat herstellen. En wat dat betreft is het begin van 2015 zeer zeer hoopgevend. Die HUI-index staat nu op 180, terwijl we spreken, die stond nog maar een paar weken geleden, half december stond die op 150. Dat betekent dat hij vanaf de laagste niveaus al 20% is gestegen. Nou, dat hoort bij zo'n markt, wat ik al eerder vertelde. Na de Lehman Crash ging die markt, die verviervoudigde. En nogmaals, dit is een mooi start.
Wat zou je beleggers, goud- en zilverbeleggers en goudmijnbeleggers het beste aanraden voor dit?
Ja, ik geef geen adviezen. Maar als ik nu zelf heel veel cash zou hebben, dan ik vind fysiek zilver is ongelooflijk interessant. Fysiek zilver, ik verwacht eigenlijk tekorten aan fysiek zilver. Ik roep het al een tijdje. En we hebben ook de eerste aanwijzing uit de markt dat die fysieke tekorten ook dreigen te ontstaan. Er is een Chinees staatsbedrijf die heeft een contract gesloten met een Mexicaanse zilverproducent. En daarbij krijgt die Mexicaanse zilverproducent 30 miljoen cash overgemaakt. En in ruil daarvoor hoeven ze pas in 2017 en 2018 fysiek zilver te leveren. Nou, zo'n contract sluit je alleen maar als je bang bent dat het fysieke zilver niet meer geleverd kan worden in 2017, 2018. In dat contract wordt niet gesproken over de prijs. Dus de Chinezen willen elke prijs betalen die er in 2017, 2018 op de zilvermarkt moet worden betaald. Ze hebben alleen vast een advance gestuurd van 30 miljoen. Dat doe je alleen maar als je bang bent dat je in die jaren geen fysiek zilver meer kan krijgen. Dus fysiek zilver vind ik heel erg interessant. En als ik nu een miljoen cash vrij zou hebben liggen, zou ik een half miljoen denk je fysiek zilver stoppen. En ik zou voor een half miljoen dit soort aandelen bijkopen.
En je koersdoelen zijn dan rond de zilverprijs voor dit jaar rond de 30.
Ja, nou, ik vind die korte termijn... Ik snap jouw motief en jouw model. Je wil van mij altijd een mooi cijfer horen. Maar ik vind het belangrijkste... We zitten in een bodempatroon. Dat is vorig jaar begonnen. Als je naar de grafiek kijkt, zie je dat ook. Vanaf midden vorig jaar, ik noem jou Royal Gold. Royal Gold heeft haar dal gezet. Dat is al meer dan een jaar geleden. Dus die goede aandelen zijn al een jaar aan het bodemen, aan het uitbodemen. Ja. en al naar boven aan het uitbreken. Het is voor mij heel belangrijk om te constateren dat die bodem nu inderdaad is gezet. Dat is mijn opinie. Vanaf die bodem verwacht ik een sterk herstel. En dan gaat het mij er niet om waar we eind 2015 staan. Het gaat mij erom waar staan we 2016, 2017, 2018. Want dit soort herstelbewegingen die nemen vaak 2, 3, 4 jaar in beslag. En dan zie je procentueel stijgingen van honderden procenten in de aandelen die eraan gerelateerd zijn. En je ziet stijgingen in het fysieke metaal van zeg maar 60 tot meer dan 100%. En nou, dat zijn de bewegingen die ik nu verwacht.
Nou, laten we dan kijken naar de langere termijn dan 1 jaar. Ja. Welk mijnbouwaandeel zijn bijvoorbeeld nu aantrekkelijk? Wat kun je beleggers aanraden?
Ja, ik vind het heel moeilijk om over specifieke bedrijven te praten. Met name over kleinere. Kijk, bij de kleinere bedrijven, daar zitten de mooiste kansen. Hè. Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen. Ik heb Royal Gold al besproken. Dat is een fantastisch veilig goud aandeel. In zilver heb je er eentje, dat heet Silver Wheaton. Dat is ook een royalty streaming bedrijf. Dat betekent dat ze geld ontvangen vanuit heel veel verschillende mijnen die ze ooit hebben helpen financieren. Ik blijf dus een enorme fan van de aandelen in deze sector. Ondanks dat ze het vreselijk slecht hebben gedaan de laatste 3 jaar. Maar juist daardoor hebben ze een enorm opwaarts potentieel. Ik ben heel erg bullish op fysieke metaal. Goud, zilver, maar ook platina en palladium. Platinum en palladium, daar gaan we ook tekorten in zien de komende tijd. Ik verwacht erg veel van de prijsontwikkeling in platina en palladium. Ook die zijn uitgeboden. Ik vind olie op dit moment heel interessant. We hebben een studie gedaan naar de supply and demand situatie van de verschillende metalen. En als je dan kijkt naar de verschillende basismetalen, koper, nikkel, zink, dan zie je dat zelfs na 2016, 2017 zijn daar ook tekorten in te verwachten. Maar op dit moment vind ik edelmetaal toch veel interessanter dan basismetaal, omdat basismetaal ook veel meer conjunctuurafhankelijk zijn. En de conjunctuur heeft er natuurlijk, die laat een moeizame ontwikkeling zien. In Europa gaat het moeizaam, in Amerika daar wordt wel zo jubelend gedaan, maar als je kijkt naar onderliggend naar de werkelijke groei, dan valt dat tegen. In Azië zie je een afkoeling van de economie, Japan sukkelt nog steeds, maar de vraag naar grondstoffen blijft nog steeds hoog.
Jij stelt dus dat de mondiale economie en de economie van de Verenigde Staten eigenlijk nog heel gematigd groeien.
Ja. Nee, er wordt erg, Amerikanen doen, en zo kennen ze natuurlijk ook, doen erg hun best om het allemaal zo positief mogelijk voor te stellen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar simpele statistieken van de gereden kilometers, als je kijkt naar de gereden kilometers per jaar sinds de crash van 2008, dan is dat eigenlijk nog steeds op hetzelfde niveau als voor de crash. Dus het is eigenlijk helemaal geen sterk herstel geweest van de economie. In ieder geval niet kijkt als je kijkt naar het aantal gereden kilometers. Dus er zijn er nog een paar van de indicatoren. En je moet je niet blind staren op dat zogenaamde Amerikaanse herstel van de economie. Herinner je nog dat voordat de wereld instortte, voordat Wall Street instortte in de herfst van 2008, ging het zogenaamd ook fantastisch met de Amerikaanse economie. Ja, ja. Dus dat moet je altijd met de korrels uit nemen.
Waarom is dan die dollar zo sterk gestegen? Je ziet ook dus in de grafiek zie je een hele uitbraak van de dollarindex, een mandje van valuta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Waarom is het heeft het zo'n sterke opleving?
Nou, dat is niet zozeer dat Amerika zo sterk is. Het is meer dat andere valuta nog zwakker zijn. Als je kijkt naar de Japanse yen, dat is natuurlijk een compleet drama. In Amerika vertel ik al dat de staatsschuld met 1000 miljard is gegroeid in 1 jaar. Van 17.000 miljard naar 18.000 miljard. Wat ze in Japan aan het doen zijn, dat grenst aan monetaire gekte. Dat is een soort monetaire zelfmoord. Om de economie aan te jagen wordt daar een ongelooflijke hoeveelheid geld gecreëerd. Om inflatie ook te laten ontstaan. Nou, dat lukt allemaal tijdelijk. Maar wat zijn de kosten op lange termijn? Die kunnen dramatisch zijn. Dit kan niet goed aflopen. En het is niet zo vreemd dat de yen daardoor sterk is gedaald. Nou, in Europa hebben we zorgen. komen nu weer zorgen bij, hè, over eventueel Grieks afscheid.
Voorzie jij dat Griekenland uit de Europese Unie stapt?
Ik vind het heel moeilijk. We zijn er heel dichtbij geweest in 2011, hè, dat is ook toegegeven, eindelijk vorige week. Ja, alles hangt af van de electorale situatie in Griekenland zelf. Hoe gaan die verkiezingen? Ja, ik vind het heel moeilijk om daar voorspelling voor te doen. Het kan gebeuren. En ik weet wel dat de krachten heel erg groot zijn om ervoor te zorgen dat de euro blijft bestaan. Dat zoveel mogelijk alles bij elkaar wordt gehouden. Ondanks dat we erachter zijn gekomen dat we een historische vergissing hebben gemaakt door die euro in te voeren, zitten we nu eenmaal met die euro en is er heel veel politieke wil om dat project toch voor te zetten. Dus als je mij vraagt, blijft de euro bestaan en blijft Griekenland binnen de euro, dan denk ik dat de kans groter is dat zo is dan dat het uit elkaar gaat vallen.
Gaat het ons weer geld kosten?
Het gaat ons sowieso geld kosten. Linksom of rechtsom. En ik denk dat inderdaad de politici liever weer allerlei beloftes doen. Liever weer de zak met geld opentrekken. Om ervoor te zorgen dat de status quo zoveel mogelijk behouden blijft. Want dat is toch wat politici over het algemeen willen.
Dus meer pap en nat houden.
Pap en nat houden, ja. Pretend and extend, dollar, hè, noemen ze het in Amerika. Pretend and extend.
Ja. Die dollar die stijgt heel sterk. Wat zijn de gevolgen van een sterke dollar? Is dat niet een negatieve, heeft dat niet een negatieve invloed op de goud?
Ja, de goudprijs zou moeten dalen als de dollar stijgt. Als de goudprijs stijgt terwijl de dollar ook stijgt, dan zie je dat de goudprijs in andere valuta, zoals de euro, heel sterk stijgt. Ja, maar dat vertelt je dus ook dat die goudprijs, die was echt veel te ver gedaald. En wat die dollar doet, dat is eigenlijk helemaal niet zo van belang. Het gaat erom dat er nu short posities moeten worden gesloten. Dat er partijen zijn die tegen deze prijs heel graag goud gaan kopen. Wat ik grappig vind is dat iedereen verwacht dat de goudprijs nog een keer naar $1000 gaat. En dan zegt iedereen, inclusief Jim Rogers, dan gaan we kopen. Nou ja, als iedereen daarop zit te wachten, dan gebeurt dat niet. Ik denk dat de daling van de goudprijs tot 1140, dat ongeveer de bodem is geweest. En dat is, nou, dat is niet zo heel ver van de 1000 of 1050 af. Dus ik wens iedereen succes om te wachten op een goudprijs van $1000 om dan te gaan kopen. Maar ik denk dat het verstandiger is om niet precies de bodem te willen pakken of niet precies de top te willen halen om te verkopen, maar kopen als het laag is en verkoop als het hoog is. En geloof me, de goudprijs staat nu laag. En ook de goudprijs bijvoorbeeld in euro's is precies 50% gecorrigeerd en is wat dat betreft technisch aangekomen op een heel sterke bodem. En we hebben nu afgelopen week ook een uitbraak gezien van de goudprijs in euro's. Gisteren is de goudprijs in euro's door de 1000 euro per ounce gegaan. En dat is technisch een heel sterk signaal. En we zien vandaag ook de goudprijs in euro's voorstijgen.
En ben je nog steeds positief over de aandelenmarkt?
Ja, ik heb vorig jaar gezegd dat de AEX die zou kunnen bewegen tussen de 300 en de 400 punten. Ik verwacht er geen grote negatieve factoren daarvoor. Nou, dat is in feite ook uitgekomen. Hè? De AEX heeft volgens mij een top laten zien vorig jaar van 430. Ik schreef vorig jaar, we zouden zelfs iets over de 400 kunnen gaan. We hebben het laagste punt gezien van 360. 366, hè? 367. Voor dit jaar zit er weinig meer in het vat, denk ik, omhoog. Je ziet eigenlijk mondiaal dat de grote beurzen aan een soort topvorming bezig zijn. Ik denk dat ze erg kwetsbaar zijn voor een technische correctie. Maar ik verwacht ook geen ineenstorting van de koersen. Want obligatiemarkt heeft het natuurlijk heel moeilijk. Met die extreem lage rentes is het opwaartpotentieel erg beperkt. Is het risico wat je loopt en de vergoeding voor het risico is minimaal. Dus er stroomt gewoon heel veel geld richting aandelen. Aandelen beginnen eigenlijk een veilige haven te worden. Als je ziet wat er in obligatiemarkten gebeurt. Als je ziet wat er in vastgoedmarkten gebeurt. Dan blijft er heel veel geld naar aandelen stromen. Je ziet dat ook vanuit Japan, hè, waar institutionele beleggers hun posities in staatsobligaties afbouwen om meer exposure te hebben in aandelen. En wat dat betreft hoef je niet zo bang te zijn, volgens mij, voor een grote crash op de aandelenmarkt. Maar of er nou zoveel op haar potentieel is in de brede aandelenmarkt. Met name in Amerika zie je dat aandelen toch erg duur relatief zijn geworden. Maar er zijn natuurlijk altijd sectoren te vinden. Nou ja, denk aan de grondstoffen waar de koers-winstverhouding, waar de waarderingen een stuk lager zijn.
Dus er zit weer een zijwaartse beweging van de aandelen.
Het zou me niets verbazen als in Amerika er opnieuw een rally uit weet te persen, waardoor de beurs toch weer 10% gestegen is op jaarbasis. Maar ik verwacht niet dat er nou een enorme rally op gang gaat komen. Maar nogmaals, ik zie de beurs eerder stijgen dan dalen. Maar er is wel een kans op een zware technische correctie, omdat er natuurlijk, we zijn enorm overbought en de Federal Reserve heeft ervoor gezorgd dat goud en zilver niet konden uitbreken vorig jaar. En ik ben ervan overtuigd dat de Federal Reserve en de Wall Street vrienden ervoor hebben gezorgd dat elke technische correctie fors werd ondersteund door steunaankopen. En je ziet ook dat elke correctie in Amerika werd aangegrepen om meteen posities terug te kopen. Omdat ze eigenlijk, de insiders, wel weten dat de Federal Reserve niet toe zal staan dat er echt een serieuze daling op de Amerikaanse beurzen plaats gaat vinden.
Denk je dat de Federal Reserve weer met een QE-programma komt?
Ja, ze zijn technisch gesproken gestopt met hun vorige opkoopprogramma. Ik heb nog eens gekeken wat de laatste 12 maanden is gebeurd. De balans van de Federal Reserve is met bijna 500 miljard gegroeid de laatste 12 maanden. Je ziet wel dat ze de afgelopen weken en maanden inderdaad hebben afgebouwd hun steunaankopen. Maar als je ziet dat de Amerikaanse staatsschuld met 1000 miljard is gegroeid de laatste 12 maanden, dan kan het er bij mij niet in dat er dit jaar opeens niets gaat gebeuren en dat de autoriteiten zich helemaal terugtrekken uit de markt. En de Federal Reserve heeft ook al aangegeven dat ze door zullen gaan met het in feite doorrollen van aangekochte staatsobligaties. Wat betekent dat ze eigenlijk wel steun aankopen blijven doen, maar dat de totale positie van staatsobligaties die ze op de eigen balans hebben staan, dat die niet groeit.
Ja, dus er is wel een renteverhoging misschien van de baan.
Nou, er komt misschien wel een renteverhoging, maar dat is dan een kwart procent. En dat is dan meer voor de bühne. Dat is meer om te laten zien dat het zo goed gaat met de Amerikaanse economie. Dan dat echt een verandering in beleid is. Er staat veel op het spel om maar aan de wereld te laten zien dat ze de rente gaan verhogen. Maar als het maar slechts een kwart procent is, dan is dat puur voor de bühne en heeft dat geen enkel effect.
Jij schrijft in een update in de Big Reset, schrijf je dat de risico's op persoonlijk vermogen aanzienlijk zijn toegenomen. Waarin kun je dat het beste zien en wat kunnen beleggers het beste doen?
Nou ja, je kan dat het beste zien wat er in Cyprus is gebeurd. Op een ochtend word je daar wakker en dan blijkt dat al je vermogen boven de 100.000 euro van je is afgepakt en dat je daar niets aan kan doen. En de constructie die in Cyprus is gebruikt om het financiële systeem te herkapitaliseren, de banksysteem te herkapitaliseren, de bail-in, die blijkt dus inderdaad een blauwdruk te zijn, want inmiddels is mondiaal wetgeving ingevoerd in werkelijk alle G20 landen, waardoor het mogelijk nu is voor overheden om op die manier spaargeld in beslag te nemen. En ik zeg niet dat dat in 2005 gaat gebeuren, maar het kan wel gebeuren. En we weten ook dat de IMF praat over een soort special wealth tax. Hè, dat er een soort eenmalige crisisbelasting gaat komen. Dus wat dat betreft zijn er allerlei indicaties waardoor je, als je echt vermogend bent, toch wel erg zorgen moet gaan maken.
Wat kunnen de echt vermogenden en de gewone spaarders volgens jou het beste doen? Moeten ze het onder een sok stoppen, in een sok stoppen of onder een kussen?
Nee, ik zie er net een berichtje voorbij komen van Bill Gross in zijn 2015 Outlook. Hè, Bill Gross, de oprichter van BIMCO. En zijn titel van zijn Outlook is The Good Times Are Over, The Time for Risk Taking Has Passed. En ja, daar kan ik toch heel erg bij aansluiten. Je moet steeds voorzichtiger eigenlijk worden. Maar wat deed je vroeger als je voorzichtig wilde zijn, als je vermogend was, dan hield je cash aan en staatsobligaties. En dat zijn dan net riskante sectoren aan het worden. Want zowel cash als staatsobligaties kunnen door de overheid worden bijgedrukt. Dat is waar zeg maar de geldontwaarding op langere termijn met name plaats zal vinden. Ik vind het altijd heel moeilijk om iets generaals erover te zeggen. Iedereen zit in een andere situatie.
Maar wat kun je doen als zelfs spaargeld niet meer veilig is?
Nou ja, je kan goud en zilver kopen en wegleggen in de kluis. En dan heb je in ieder geval geld uit het systeem gehaald. Maar dat kan je ook doen door vastgoed te kopen bijvoorbeeld. En vastgoed te huren. Dan heb je ook geld uit het systeem gehaald. En dan zorg je zelf voor cashflow. En ik denk dat wat dat betreft goed vastgoed op goede locaties ook wel de bodem heeft gezien.
Ja, maar als je vastgoed of goud koopt, dan kan het toch ook geconfiskeerd worden?
Ja, alles kan geconfiskeerd worden. Alles kan genationaliseerd worden. Alleen het is in de hele Europese geschiedenis nog nooit gebeurd dat goud is geconfiskeerd. Dus de kans erop is niet groot, maar het kan gebeuren inderdaad.
Is er sprake van collectief zelfbedrog?
Ja, dat is een term die ik al wat langer gebruik. En ik denk dat je met name in Amerika, zie je dat ze er heel goed in zijn om zichzelf voor de gek te houden. En de rest van de wereld gaat er vaak nog in geloven ook. Dus ik gebruik die term graag. En collectief zelfbedrog is een goede typering van de heersende stemming in de financiële wereld.
En ik heb eens een video gezien dat jij een interview gaf of een lezing gaf voor studenten. En een belangrijke vraag was dat destijds iemand van RTLZ aan iemand meedeelde van waarom speelt Willem het spel niet mee?
Waarom speel je het spel niet mee?
Ja, nee, ik kreeg ooit een collega van mij bij RTL, die kreeg de vraag van het hoofdcommunicatie van Euronext, van waarom speelt Willem het spel niet mee? En ik was er toen heel erg over verbaasd, want toen dacht ik van, ik zag zelf het helemaal niet dat er een spel werd gespeeld, maar dat heeft mij heel erg de ogen geopend, dat voor in de financiële wereld beschouwen ze het dus als een soort spel wat we met z'n allen spelen, waarbij we allemaal daaraan mee moeten werken om daarin te geloven. En dan kunnen we met z'n allen rijker worden. Nou, ik denk niet op zo'n manier. En als ik dat hoor dat er zo wordt gedacht, dan is dat voor mij een extra reden om juist niet aan het spel mee te doen en ervoor te zorgen dat ik daar contrair aan beweeg. Omdat ik weet dat dat spel op een gegeven moment ten einde zal zijn. En dan blijkt opeens dat de keizer geen kleren aan heeft. En dan blijkt opeens dat dat waarvan je dacht dat het waardevol was, dat daar geen waarde in blijkt te zitten. En het sterkt mij alleen maar in mijn contraire opinie.
Moeten gewone mensen het spel ook niet meespelen? Wat kan de gewone man in de komende jaren doen, gelet op jouw vooruit?
Ja, dat moet iedereen voor zich weten. En ik weet dat mijn visie en mijn beleggingsstrategie, die past bij een hele hoop mensen niet. Ik doe waarvan ik denk dat het goed is. I put my money where my mouth is. Mensen kunnen met mij meedoen in het fonds. Mensen kunnen zelf goud en zilver kopen. Daar hebben ze mij niet voor nodig. En wat dat betreft moet iedereen het zelf maar doen wat ze denken dat goed is. En ik ben niet de adviseur voor beleggend Nederland. En dat kan en dat wil ik niet zijn.
Nee, het gaat niet om over het beleggen, maar waar ik aan denk is meer de hardwerkende gewone man in de straat. Wat kan die doen om zich te wapenen tegenover de komende ontwikkeling?
Ja, die kan niet zoveel doen, omdat die in feite heel erg beperkt is. Die heeft vaak weinig geld over, die is afhankelijk van het beleid wat er wordt gevoerd en waar die last van heeft en wat in feite de politiek voor hem beslist. Dus die kan helaas niet zoveel doen.
En wat denk je dat de belangrijkste ontwikkelingen voor dit jaar zullen zijn?
Ik denk dat er meer volatiliteit komt, zeg maar meer onrust. Hè. Vorig jaar is eigenlijk alles heel relaxed gebleven, dus het wordt spannender, het wordt moeilijker. De zaak wordt meer op scherp gezet. En ik denk dat een hoop mensen weer wat nerveuzer zullen worden. We zien ook een verandering in het ontslagrecht in Nederland, waardoor vanaf juli er een grote ontslaggolf kan verwacht worden, omdat het makkelijker wordt om mensen te ontslaan. Dus een hoop bedrijven wachten met mensen te ontslaan en zullen dat na juli gaan doen. Daar wijzen sommige experts op. En helaas lijkt het erop dat een andere voorspelling uitkomt die ik meteen na de crisis deed in 2008-2009. Deze crisis is in feite permanent. En in het rijke Westen moeten we helaas, we komen er steeds meer achter dat er inderdaad in een soort permanente crisissituatie lijken terecht lijken te zijn gekomen.
Dus samengevat is jouw visie voor dit jaar dat de ontwikkelingen die vorig jaar zijn gebeurd een bevestiging zijn van jouw theorie van de Big Reset en dat we langzamerhand naar zo'n gouden standaard toe bewegen en tegelijkertijd dat we kunnen een hoge volatiliteit op de markten.
Ja, als ik het iets toe mag lichten, kijk, wat ik in mijn laatste boek beschrijf is eigenlijk dat er achter de schermen weten de autoriteiten dat dit systeem eigenlijk in het hart kapot is en dat er moet gewerkt worden aan een soort, het systeem moet gerenoveerd worden, het wereldwijde monetair systeem moet opnieuw geconstrueerd worden. Daar is de instemming voor nodig van bijvoorbeeld met name een land als China. Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt. Pas op het moment dat die herstructurering klaar is achter de schermen, zal dat aan ons worden meegedeeld. En op dat moment zullen heel veel mensen schrikken wat dat voor gevolgen heeft. Dan zal bijvoorbeeld duidelijk worden dat er op staatsobligaties verschijnt moet worden afgeschreven. Dan zal duidelijk worden dat goud misschien gerevalueerd terugkomt in het systeem. Ik kan nog niet precies zeggen wat er dan gaat gebeuren. Ik weet alleen dat er in die lijn wordt gedacht. Ik weet alleen dat er achter de schermen aan wordt gewerkt. En ik denk dat er steeds meer mensen steeds onrustiger zullen worden, omdat ze merken dat er iets mis is met het huidige systeem. We waren de afgelopen jaren in slaap gesust, hè, na de crisis van 2008-2009... dat nu weer alles rustig en oké was. En we zullen nu steeds meer achterkomen dat niet alles oké is en dat er nog steeds hele grote problemen zijn. En kijk naar de situatie in Japan. Dus ik verwacht dat dat besef groter wordt, dat daardoor de onrust groter wordt. Ik verwacht dat centrale banken een hele grote vinger in de pap zullen blijven houden om ervoor te zorgen dat de zaak niet verder escaleert, dat er geen grote crashes plaatsvinden, dat er geen mondiale depressie kan optreden. Maar die autoriteiten worden zelf ook steeds nerveuzer, omdat ze weten dat ze bezig zijn met een soort eindspel in dat huidige financieel-economische systeem. Maar dat betekent niet wat een hoop mensen vaak denken, is dat op een gegeven moment op een ochtend word je wakker en is alles ingestort. Nee, op een ochtend word je wakker en merk je dat er een soort Cyprus-achtige mondiale reddingsoperatie is uitgevoerd, waarbij een deel van je spaargeld is afgenomen, een deel van het pensioengeld is afgenomen, de valuta ten opzichte van elkaar een andere bandbreedte hebben, andere koppelingen hebben, er misschien mondiaal er een andere supranationale afrekeneenheid is gekomen, zoals de SDR, en dat bijvoorbeeld goud weer een andere rol of een andere waardering heeft gekregen. En dat kan allemaal in één weekend gebeuren en in G20-verband wordt afgesproken. Maar ik zeg niet dat dat in 2015 gebeurt. Ik zeg wel dat dat de komende 10 jaar gebeurt. En het afgelopen jaar, de ontwikkeling van het afgelopen jaar, hebben mij gesterkt in die gedachten.
Willem, hartelijk bedankt voor het interessante gesprek. Wil je nog iets aan de luisteraars toevoegen? Of,
Nee hoor, dus, ik vond het ook weer leuk om met jou het jaar door te nemen. Ik wens iedereen een fantastisch en vooral gezond jaar. En mensen moeten niet te veel met geld bezig zijn.
Nee, dat is ook niet altijd het belangrijkste wat er is. Maar het is wel voor de dagelijkse gang van zaken is het eenmaal noodzakelijk dat we een bepaald spaargeld hebben of vermogen hebben om met moeilijke tijden.
Ja, nou daarom is het ook van belang om daar goed over na te denken.
Oké, Willem, hartelijk bedankt.
Tot ziens. Dag, tot ziens.
Dag.